voor de mensen die er vanochtend nog niet bij waren. We gaan zo weer luisteren naar de Smartphone Orchestra.
Niet alleen luisteren.
Niet alleen luisteren, ja. Oké, spannend. Zou jij heel kort weer willen uitleggen wat doen jullie en wat gaan we nu beleven?
Oké, nou hallo, goedemiddag. Ik ben Stijn Hallema van de Smartphone Orchestra. En de Smartphone Orchestra is eigenlijk een soort techniek waarmee we alle telefoons aan elkaar kunnen synchroniseren en er zo bijvoorbeeld muzikale partijen naartoe kunnen sturen. Verschillende muzikale partijen, waardoor alle telefoons samen één groot magisch klankveld kunnen worden. Dat doen we nu een paar jaar. En het ontpopt zich toch wel ook steeds meer als een medium waarmee we verhalen kunnen vertellen, niet aan het publiek, maar met het publiek. En die verhalen gaan ook wel heel vaak over hoe wij omgaan met technologie en hoe wij omgaan met onze smartphone en hoe die eigenlijk ons leven verandert. Dus het stuk wat we nu met z'n allen gaan doen, heet Work. En dat gaat eigenlijk over hoe techniek ons, hoe we werken verandert. Met een hele leuke, spannende plot.
Oké, wat moeten we doen?
Roald gaat straks op een knop drukken. En dan gaat er een filmpje aan. En daarin, ik zou graag willen dat jullie allemaal je smartphone tevoorschijn halen en de instructies volgen daarop. We zijn niet met heel veel, dus het wordt een mooie, spannende.
Dus iedereen moet intieme wel meedoen.
Voorstellen. Ja, je moet zeker meedoen. Ja. Deze kans moet je jezelf niet laten ontgaan.
Even kijken.
Zet je telefoon lekker hard en ook haal hem van mute. Je kan overigens ook meedoen met je laptop.
Oh.
Er zijn volgens mij meer connecties dan mensen in de zaal. Maar ik denk dat we klaar
zijn. Thuis meedoen, toch?
Wat zeg je?
Vanochtend konden er toch ook mensen thuis meedoen?
Dat klopt, ja. Je kan ook thuis meedoen, maar zorg dan dat je met lekker wat mensen bent. Dan wordt het vanzelf leuker. Dat is met bijna alles zo. Ik zou zeggen, zet jezelf nog even helemaal op stil. Okay. Laat het licht een beetje dimmen. En daar gaan we.
Voices, but this is my voice. My one voice now become many. Am I the first thing you touch in the morning? My nice, shiny and soft. Please stroke my glassy front down your cheek. And now down your other cheek. As you ache for me, I ache for you. Hold the back of your phone against your own forehead. Do it. Do it for real. How long can you be away from my smooth black loveliness? Separation is the first stage. The second stage of the work is transition. Your brain is being measured now. The minute movements of your electrons are each recorded so that we can give you what you need precisely. Just make sure you keep me awake.
Thank you.
first to the right, and now to the left. Good. Okay, your phone is going to make a sound. I need you to channel that sound by singing it loudly into the room. You don't need to be able to sing. It's not about getting it right. It's about becoming a vessel. It's your turn now. 3, 2, 1.
Read the word that is coming forth to you. It's your turn now. Here, my soul.
Hear
We kunnen het nog zonder machines, jongens. We kunnen het nog.
Wat hebben we nou meegemaakt? Dit ging over werk.
Dit stuk hebben we eigenlijk we hebben gemaakt ooit voor ITVA DocLab. Dat is een onderdeel van het ITVA Documentaire Festival, waarin nieuwe vormen worden ontwikkeld van een verhaal vertellen, vaak in documentaire vorm. En dit stuk hebben we daarvoor samengemaakt met een groep genaamd Anagram. Dus een beetje hetzelfde als wij, maar dan zonder per se smartphones uit Engeland. En ja, voor mij gaat dit stuk dus eigenlijk al waar ik het ook mee inleidde, over hoe die smartphone ons beïnvloedt, hoe we werken. Dat het eigenlijk ons tot een bepaald soort repetities verleidt. En ik vind dat het eind is echt heel erg leuk. We hebben deze nu, dit was eigenlijk, het ging beter dan ik dacht met zo weinig mensen. Nu was hij eigenlijk best wel leuk en intiem fragiel, dat ga je een soort van voelen. We hebben hem ook wel eens gedaan met gewoon 1000 man en dan is het een soort rock'n'roll 2.0. En ik vind die plot echt heerlijk, weet je, dat het even zo, oh, we moeten het zelf doen. En dan voel je die
spanning.
Die spanning in de zaal, zo, hoe gaan wij dit oplossen als een groep? En op een gegeven moment, het lukt eigenlijk altijd. En dat is een soort... Ja, ik vind dat een heel leuk moment.
Leuk.
En het is, ik denk dat dit soort dingen ook wel belangrijk zijn om mensen een beetje bewust te maken van wat er aan de hand is. Mm-hmm. En ik denk dat onze rol als kunstenaars is om dat op een manier te doen die niet alleen benoemend is, maar vooral ervarend. Ik denk dat daar een belangrijke rol voor is.
Want maak je je zorgen over de rol die dingen spelen in ons leven?
Ik maak me echt heel erg zorgen eigenlijk. En dat komt voornamelijk door mijn dochter van 15, die ik gewoon echt niet van die telefoon afkrijg. Weet je, op een gegeven moment als je erin gaat verdiepen, dan ik, dat is vast al helemaal gezegd, maar er zit een soort, die social media, dat wordt zo slim gemaakt om je te manipuleren om de hele tijd maar weer terug naar dat ding te gaan. We leiden gewoon een hele generatie, en eigenlijk inclusief onszelf, want ik ben net zo verslaafd aan e-mail, van verslaafden op, denk ik. En ik denk dat we er voorbij zijn. Toevallig, ik zit in een soort VR-avant-garde groep wereldwijd en was een discussie en dan wordt het heel erg downgeplayed. Dat die technologie, we zijn er nooit aan gewend. Maar wat er nu aan de hand is met een soort machinaties die ons manipuleren en al die data verzamelen en daar self-learning algorithms op en daar ons nog beter op leren manipuleren, dat is echt unprecedented. Mm. Daar is geen precedent voor in de geschiedenis. En ik denk echt dat we daar heel erg mee moeten oppassen, denk ik.
En heel even weg van die smartphone. Je had het over VR. Wat kunnen we daar, denk je, de komende jaren van verwachten?
Ik neem niet graag de rol van een soort futurist op me. Maar ik vermoed dat AR wel een grote rol gaat spelen. Ik denk op het moment dat je door de Albert Heijn geleid kan worden en de broccoli ziet en vervolgens een route door de Albert Heijn krijgt die uitstippelt hoe jij bechamelsaus kan maken, dat je, of misschien beter bloemkool dan nemen, maar dat gewoon gaat werken. En als je GPS dat ook gaat doen. Dus ik denk echt dat we op een gegeven moment een soort device oplopen.
Als we het hebben over die verbinding, zie je dat somber is, nog somberder in met dat soort meer soort pervasive technologieën?
Wel als diezelfde. Facebook heeft bijvoorbeeld Oculus. En Oculus is eigenlijk het grootste virtual reality bedrijf ter wereld. Mm. Als die hun verdienmodel daarop op loslaten, dan is dat wel spannend. En wat je, als je die bril op hebt, dan weet je echt alles van iemand. Weet je waar die kijkt. Dan kan je zo'n psychologische hamsterkooi van maken, zeg maar. Mm. Dus dat is denk ik wel. Ja. Maar ja, ik vind virtual reality wel heel erg leuk om te maken. Dus I'm building the matrix, sorry.
Heel veel dank. Kunnen we binnenkort de Smartphone Orchestra nog ergens tegenkomen?
Dat kan, denk ik wel. We zijn grote kans dat we met een Zoom-versie het laatste stuk wat we hebben gemaakt. Dat gaat over het Facebook-schandaal. Dat is een stuk waarin we eigenlijk data van het publiek nemen terwijl ze bezig zijn met ons spel. En vervolgens het publiek daar op volgorde zetten. Dus we kunnen daarna het publiek op volgorde van aantrekkelijkheid zeggen. Mochten ze daar zelf voor kiezen, wat ze vaak wel doen. Maar dan stapt onze ethische commissie in. Want het is gewoon echt helemaal niet leuk om mensen op aantrekkelijkheid op volgorde te zetten. Beetje. Maar ja, Tinder kan het wel. En die doet het ook. Dat gaan we binnenkort waarschijnlijk op ITVA Doklab weer doen in een Zoom-versie. Ja, want we tot maart gingen we eigenlijk heel goed met dat stuk. En toen kwam COVID. En toen had ik opeens heel veel vrije tijd, waar ik heel erg van heb genoten overigens.
Ik moet er nog even over nadenken of ik daar aan meedoe. nogmaals heel veel dank. En dank voor deze mooie ervaring.
Tot je dienst.
Bedankt. We gaan het nu hebben over nieuwe vormen van communicatie of misschien wel communicatie op nieuwe plekken. We spreken daar zo meteen met Astrid Ozenbrug en Sal Hagen over. Maar eerst zit Pim van den Berg hier bij ons aan de tafel.
Hey.
Hallo.
Hi,
ik heb het gevoel alsof ik je al heel goed ken. Je stond net een beetje zo raar te doen. dus het heeft toch een beetje gewerkt. Jij bent cultuurcriticus, journalist, hebt de focus op popcultuur en games.
Ja.
En je gaat ons even in de wonderenwereld van Minecraft onderdompelen.
Ja, inderdaad. Ik laat Minecraft zien, spel uit 2009, gemaakt door Mojang. Het is een Zweedse ontwikkelaar. De game is oorspronkelijk gebouwd door Marcus Persson, dus één persoon. Maar is uitgegroeid tot het best verkochte spel aller tijden met zo'n 200 miljoen verkochte exemplaren. En dat is voor perspectief meer dan 4 keer zoveel als Michael Jackson's Thriller.
Oké.
En ik ga nu een wereld laten zien. Die is gemaakt door de Reporters Without Borders. Mm-hmm. Het is een bibliotheek die gemaakt is om persvrijheid te beschermen.
Oké.
En zoals je kunt zien, Minecraft is een wat simpele wereld, opgebouwd uit vierkante blokken. Mm-hmm. En als je die game betreedt, kun je redelijk onmiddellijk zien hoe die werkt. Je ziet hoe de wereld opgemaakt is. En je kunt maar één ding doen, en dat is eigenlijk slaan. En dan verdwijnt het blok. Dus het oriënteren door de wereld is eigenlijk onmiddellijk duidelijk. En dat is denk ik een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van die game. Is dat iedereen die het opent en enigszins weet hoe je vooruit kunt lopen,
snapt het.
Snapt het inderdaad. En wat ook helpt is dat omdat die wereld een soort van visuele eenvoud bezit, draait het ook op zo'n beetje elk computersysteem dat sinds 2009 is uitgebracht. Dat helpt ook. Maar tegelijkertijd kun je daar enorme dingen mee maken. Het doel van Minecraft is namelijk om te bouwen. Althans, als je kunt spreken van een doel. Want dat is niet echt gedefinieerd. Je kunt overdag beschutting bouwen tegen de monsters die 's nachts verschijnen. Levensgevaarlijke monsters. Maar het is ook een creatieve modus waarin je eigenlijk gewoon alle blokken kunt neerzetten die je wilt.
En ben je altijd alleen?
Nee. Het mooie is, het spel is enorm. Ik geloof dat één speelveld dat elke keer wanneer je een nieuwe wereld begint willekeurig gegenereerd wordt en dus anders is, groter is dan het aardappelvlak. En je kunt dit dus ook online spelen of thuis op je netwerk met vrienden. En dat is denk ik de belangrijkste reden van waarom Minecraft zo populair is. Want je kan heel veel bouwen, maar omdat je dat ook nog eens samen kunt doen, zijn de voorwaarden hoe je met elkaar omgaat in die wereld redelijk goed zelf in te richten. Mm-hmm. En er zijn meerdere games in de afgelopen jaren die precies die formule hebben gecombineerd van een toegankelijke game waarin jongeren vooral sociale omgangsvorm met elkaar kunnen verkennen op speelse wijze. Zoals Fortnite, Animal Crossing, zelfs Habbo Hotel. Maar geen zo succesvol als Minecraft. En ik denk dat het daarom ook gebruikt werd voor bijvoorbeeld educatieve doeleinden.
Want je bent nu onderweg naar een bibliotheek.
Ja. Laat ik even vliegen, want dat kan. Dit is The Uncensored Library. Een jaar of 2 geleden opgezet door Reporters Without Borders. En het bouwwerk is zo groot dat het verdwijnt voorbij mijn zichtveld. Het duurde ook zo'n 5 maanden om te bouwen. Te ontwerpen en te bouwen. En dit is een plek waar mensen journalistiek kunnen lezen die onderdrukt is of gecensureerd in de landen waar ze zijn verschenen. Je hebt hier een enorme centrale hal waar alle landen vertegenwoordigd zijn. En hier bijvoorbeeld een boek dat als inleiding werkt voor hoe de bibliotheek werkt. En de hele bibliotheek zit vol met boeken die vertellen over bijvoorbeeld hoe het met de persvrijheid gesteld is in ieder land in de wereld. En ik zal Nederland er even bij pakken. Bij dit boek. Hallo. Wij staan gelukkig op de 5e plek. En dan teleporteer ik naar het boek dat over Nederland gaat. En dan hebben we hier 10 pagina's die samenvatten hoe het in 2019 in ieder geval gesteld was met de persvrijheid in Nederland.
En wie heeft dit dan geschreven?
Dit is gemaakt door zo'n 24 mensen uit 16 verschillende landen van Reporters Without Borders. Mm-hmm. En ze gebruiken dus ook bijvoorbeeld artikelen die gepubliceerd zijn op, laten we zeggen, de Washington Post van Jamal Khashoggi. Die hier dan vereeuwigd en zichtbaar zijn. Mm-hmm. Althans, ik zeg vereeuwigd, maar zolang deze server of deze bibliotheek te spelen is in Minecraft. Want Minecraft is nog altijd volop in verandering. Mm.
Mm. En is dit een uitzondering? Of wordt Minecraft wel vaker gebruikt voor dit soort sociaal-maatschappelijke projecten?
Dat gaat 2 kanten op. Enerzijds, ja. Het mooie aan Minecraft is dat iedereen zijn eigen server kan opzetten. En redelijk afgeschermd ook. En die ook kan publiceren voor andere mensen om te downloaden. Ik speel dit bijvoorbeeld nu offline. Maar er is geen Minecraft-wereld die zoveel spelers ondersteunt dat het echt een centrale plek kan worden voor spelers om te vergaderen. Dus je hebt een totale decentralisatie, als het ware, van spelers. En dat levert privé-fora op, als het ware, zoals deze bibliotheek. Waar je redelijk ongezien, zelfs al is dit een bijzonder protserig gebouw, dit soort activistische onderwerpen kunt behandelen. Want waar bijvoorbeeld zelfs Facebook of andere nieuwswebsites zijn geblokkeerd in verschillende landen, is Minecraft vaak nog toegankelijk vanwege zijn impliciet apolitieke lading. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je ja, dit soort dingen kunt ondernemen, maar waarschijnlijk ongetwijfeld ook minder nobele en wat loesjere taken. Mm-hmm. Alleen omdat de wereld zo gedecentraliseerd is, is het niet heel goed zichtbaar. Het is niet geïndexeerd. Je weet niet wat mensen uitspoken. Dus.
En zou je als minder nobele taak, ik heb dit spel nog nooit gespeeld, zou je als minder nobele taak, want je kan dus bouwen, maar kan je deze bibliotheek ook afbreken?
Ja, als je wilt, zeker te weten. ik ben geen fan van deze muur bijvoorbeeld. En dan is dit nog een beleefde manier om gewoon dingen kapot te slaan. Hop, licht eruit.
Ja, dus je kan zeggen, ik ben niet eens met deze activistische daad voor zo'n bibliotheek.
Nee.
We breken hem gewoon af.
Ja, alleen omdat ik alleen ben in deze wereld, en deze wereld is eigenlijk voor mij gedownload en gegenereerd, heeft het geen invloed op wat andere mensen zien.
Hmm. Oké. Okay.
Hey, en ben jij een gamer?
Absoluut, ja. Al mijn hele leven.
ik begrijp dat gamer een beladen term is.
Ja.
Maar jij identificeert je wel zo.
Ja, er is wel een vrij bezwaar. Kijk, ik als witte man kan makkelijk zeggen dat ik een gamer ben. Maar gamer heeft vaak wel de lading van inderdaad jongens die in de kelder van hun ouders zitten, gebadend in het neonlicht van hun uitbundige monitoren. En daar spellen spelen met chauvinistische spierbonken en weerloze rondborstige vrouwen.
Mm-hmm.
Inderdaad. En hoewel daar gestaag verandering in komt, hebben we wel decennia aan marktwerking die dat imago hebben gecreëerd af te schudden. Dus bijvoorbeeld vrouwelijke non-binaire transgamers, die zullen niet zo snel het woord gamer gebruiken. Omdat het natuurlijk die negatieve iets wat problematische connotatie heeft.
Maar is die groep wel aan het groeien in de groep van gamers? Of is het nog voornamelijk een jongensding?
Het is wel echt aan het groeien. De helft van de gamers zijn gewoon vrouwen bijvoorbeeld. Niet cis-hetero mannen. Achter de schermen is dat nog een heel ander verhaal. Bijna alle uitgevers en heel veel programmeurs zijn witte mannen. Er kwam laatst bijvoorbeeld uit dat bij de Franse uitgever Ubisoft, een van de grootste spellendistributeurs in de wereld, bijna alle gameprojecten nog goedgekeurd moesten worden door één enkele seksist van een man helemaal bovenaan de piramide. Ja. En onderhevig zijn, een hele industrie die onderhevig is aan het grillen van één man is duidelijk ongezond. Mm-hmm.
Hoe kom jij in deze wereld terecht?
Van de games?
Ja.
Nou, mijn vader was programmeur, een bepaald soort programmeur vroeger. En die had dus graag goede computers in huis. Hij nam via collega's ook altijd floppies of cd's mee met games. En van het een komt het ander. En voor je het weet ben je hele leven aan het gamen. En ik heb wel bijvoorbeeld literatuur, wetenschap gestudeerd. En ik hou ook van films en muziek. Maar om een of andere reden blijft het gamen mij toch aantrekken. En ik denk omdat het juist zo'n vrije verbeeldingskracht heeft in de manier waarop we in andere werelden terecht kunnen komen. En niet als een escapistische zin, maar meer simpele verbeelding. Het tastbaar maken en het nadoen van heel andere dingen die we niet in boeken of in films kunnen laten zien.
We hoorden eerder vandaag dat het, als het over het internet gaat, dat het een beetje aan verbeelding ontbreekt. Denk je dat de games daar iets in kunnen betekenen?
Oh, dat is een goede vraag. Wat de games betreft, denk ik dat de machtswerkingen die op het internet gelden en dingen als privacy schendingen en commerciële belangen eigenlijk hetzelfde zijn. Misschien zelfs op bepaalde punten extremer. Ik denk dat games wel een goede manier zijn om daar los te breken, omdat het maken van games en het uitbrengen van games steeds goedkoper wordt. En steeds toegankelijker. Maar daar moet wel echt een hoop aan hervormingen aan vooraf. Daar moet een structurele manier worden gevonden om gemarginaliseerde stemmen aan bod te brengen. Want zoals het nu gesteld is, is het gewoon onderhevig aan marktwerking, onderhevig aan precies de status quo waarin games zich begeven. Dus een patriarchale samenleving. En in zijn eentje gaat daar inderdaad niet zomaar een verandering in komen.
Maar jij schetst eigenlijk een wereld die niet zo heel gezellig klinkt.
Nee.
maar toch is het iets waar je al je hele leven je in bevindt.
Ja. Games zijn inderdaad een vrij vijandige wereld voor iedereen die anders denkt of is. Ik als witte hetero man heb het altijd redelijk makkelijk gehad. Maar ook ik zelf heb nare ervaringen gehad. Zodanig nare ervaringen met mensen online die je uitschelden. Die jou kleineren en vernederen. Bedriegen. Dat kan natuurlijk ook. Dat ik mijn internet en game leven voornamelijk in gesloten kring houd. En zelden communiceer met mensen in een multiplayer, in een online omgeving. Ja, en voor mij is het dan nog makkelijk. Voor andere mensen is, als je bijvoorbeeld laat horen in een multiplayer spel, een spel dat je met andere mensen online speelt, dat je een vrouw bent, dan kun je al onmiddellijk gewoon beschimpt uitgescholden worden. Simpelweg omdat je stem vrouwelijk klinkt.
Goh, je maakt me er niet enthousiast voor.
Nee, games zelf hebben waanzinnige potentie. Maar ja, ze zijn net zo onderhevig aan de regels van de samenleving als ieder
maar
ander.
Maar hebben we daar een soort van revolutie nodig? Omdat
absoluut, ja.
En hoe dan en wie dan?
Buiten de games om natuurlijk. Maar ik denk dat er een hele grote groep gamers en ontwikkelaars is die de verantwoordelijkheid moeten nemen om in ieder geval de stemmen in de marges te laten zien, om die te vertegenwoordigen in hun spellen en in de verslaggeving over spellen. En natuurlijk ook in de besluitvorming welke spellen er überhaupt gemaakt worden en uitgebracht.
Ja. Nog even over dat woord gamers, want er kwam een vraag via Slido binnen. Van Anonymous uiteraard. hoe noemen de andere gamers zichzelf dan? Want je zegt, dat is nog voornamelijk de hetero witte man die zich als gamer identificeert. Maar hoe noemen de anderen zich dan?
Ik denk dat die zich niet identificeren als zijnde een gamer. Iemand zal, tenminste niet uitdragen in die term, je zal zeggen, ik speel computerspellen of ik speel videogames. Maar het woord gamer aan zich is niet dat is een specifiek woord dat men dan zal vermijden.
Ja.
Tenzij ze zich daar niet mee bezighouden natuurlijk. Maar iedereen die ook maar een korte tijd doorbrengt in een gamegemeenschap weet waarschijnlijk wel hoe het eraan toe gaat.
Ja.
Sorry.
Ja.
We gaan niet zo gauw de gamewereld instappen, denk ik. Tenzij we erin gaan met die revolutie te ontkennen.
Nou, er zijn heel veel fantastische games die je gelukkig niet hoeft te delen met andere mensen.
Ja, dus wat ik eigenlijk had verwacht is, jij komt hier aan tafel zitten, je laat dan Minecraft zien en je gaat vertellen over hoe de gamewereld jouw wereld heeft verbreed, hoe je daar andere mensen hebt leren kennen en anders hebt leren denken en doen. Maar dat is helemaal niet wat ik hoor.
Nee. Bijvoorbeeld in de literatuurwereld zal je anders behandeld worden als vrouwelijke schrijver, zal je genre waarschijnlijk minder serieus genomen worden. Maar tenzij je op sociale media zit, zal je niet zo lastig gevallen worden door iedere andere lezer van jouw boek, bijvoorbeeld. Mm. En bij gamen is dat vaak onvermijdelijk, omdat bijvoorbeeld populaire games zoals Minecraft, maar ook een beetje elke andere game die heel veel geld oplevert, die zijn eigenlijk altijd online. Hmm. En daar is contact met andere mensen onvermijdelijk.
Hmm. ik begreep dat er onlangs een update van Minecraft is uitgekomen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja. Minecraft is eigenlijk altijd in beweging. En de regels veranderen ook constant. Ik weet niet precies naar welke ontwikkeling je nu, op welke ontwikkeling je nu doelt. Maar vaak wordt er wel veel gedaan om spelers te blijven boeien. Mm-hmm. Of juist om fouten en ongewenste complicaties, want games zijn heel complex, mm-hmm, uit te wissen.
Dus we kunnen nog veel verwachten van Minecraft, denk je, ook in de toekomst?
Minecraft heeft ongeëvenaard succes gehad. En ik denk dat het echt wel als een soort van baken geldt voor wat games kunnen en hoe games kunnen werken. Maar het beweegt zo snel, de game-industrie, dat het is overschaduwd door Fortnite qua populariteit en maatschappelijke relevantie. Mm-hmm. En ik denk niet dat het die relevantie ooit nog terugkrijgt.
Mm. Nou.
Waar zijn we nu trouwens op het beeld?
We zijn nu buiten de bibliotheek om even te laten zien hoeveel werk er is gegaan in het bouwen van de tuin. Wat mij trouwens opvalt is dat het op redelijk traditionele westerse architectuur is gebouwd. Je zou zelfs kunnen zeggen een koloniale esthetiek. Ja. Voor het behouden van internationale persvrijheid. Dat vind ik een beetje licht ironisch. Maar desalniettemin is het wel enigszins ontzagwekkend. Om te zien hoeveel werk erin is gegaan. Ja. Dit bouw je niet vanzelf, zou je zeggen. Je kan Minecraft blok per blok bouwen. Dus die 5 maanden die zijn waarschijnlijk goed besteed.
Nou, heel veel dank hiervoor, Pim. En ik zou zeggen, sla het vooral niet allemaal kapot. dank je wel voor deze wondere inkijk in Minecraft. We gaan verder. En ik wil heel graag Sal Hagen en Astrid Ozenbrug aan tafel vragen. Ja, we moeten
helaas
afscheid nemen. Dankjewel.
Ik durf het bijna. Dat was toch echt een beetje donker, vond ik. Goed, we gaan door naar Sal. Ik wilde eigenlijk met jou beginnen. Jij bent onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Je bent aan het promoveren. Mm-hmm. En je kijkt naar politieke subculturen. Je hebt je scriptie geschreven over Reddit, 4chan, dat soort
dat klopt,
plaatsen waar ook politiek wordt bedreven. Mm-hmm. Leg eens uit, waar gaat jouw onderzoek over?
Mijn onderzoek gaat over subculturen online en voornamelijk die politiek geëngageerd zijn. Dus waar ook vooral vandaag het heel vaak gaat over Facebook en Instagram en de grote platformen. Probeer ik meer te kijken naar de wat onderbelichtere subculturen op fora, op plaatsen zoals Reddit. Dus waar voornamelijk identiteit pseudoniem of anoniem is. En ik ben voornamelijk geïnteresseerd in hoe culturele praktijken en objecten, zoals memes bijvoorbeeld, een soort collectiviteit kunnen bewerkstelligen en ook een soort politieke instelling of groepsidentiteit.
Ja. En Astrid, jij bent heel lang politiek actief geweest bij de PvdA.
Ja, klopt.
Ken jij dit soort platforms en plekken?
Ja, maar politiek wordt volgens mij tegenwoordig overal bedreven online. Dus het maakt niet meer uit waar je komt. Alles is nu politiek, dus ja.
Er kleeft voor mijn gevoel een nare smaak aan dat 4chan. Het is geen gezellige plek.
Dat heeft een reden waarom er geen fijn stigma bij zit. Nee, dat klopt. Er is wel een interessante ommekeer. Dus 4chan is een imageboard, zoals we het noemen. Dus het is een anoniem webforum. En opgericht in 2002, als ik het goed heb. En ja, voornamelijk was het eerst vrij apolitiek gezien. Dus als je online ooit bent gerickrolled of ooit kattenplaatjes, lolcats hebt gezien, dat komt allemaal daar vandaan. En nou ja, dat heeft een beetje een humoristische stigma. Het was in die tijd nog redelijk apolitiek, zoals je misschien denkt over het internet ook nog apolitieker was dan dat het nu is. In 2012 keerde dat wel om en werd het een stuk eigenlijk wat positiever, wat utopischer, omdat politieke bewegingen van een bepaald subforum van 4chan daaruit kwam. Dus de Anonymous beweging, Occupy Wall Street, heeft ook roots op 4chan. En het werd dan als vrij utopisch, progressief gezien. Hoewel in de laatste jaren dat helemaal is omgekeerd naar voornamelijk extreemrechtse white supremacist bewegingen van één specifiek subforum uit 4chan. Dus die dat stigma dat heeft zich eigenlijk gevestigd nadat er extreem veel racisme, vrouwenhaat, antisemitisme, complottheorieën uit 4chan zijn voorgekomen.
Dus het is een plek waar mensen zich misschien met wat extremere wereldbeelden elkaar goed weten te vinden, waar blijkbaar ook een hele sterke organisatorische kracht van uitgaat.
Nou, dat is eigenlijk het fascinerende aan de plek, dat het is anoniem, dus je hoeft geen account aan te maken. Waar er bij plekken als Facebook, Instagram, maar ook Reddit toch een soort van barrière is dat je een account moet hebben, dat je toch deels een identiteit hebt, kan iedereen letterlijk er naartoe gaan en berichten plaatsen. En het is ook kortstondig. Dus berichten worden na een paar uur tot een paar dagen, soms zelfs een paar minuten, worden verwijderd. Dus het is een hele chaotische plek waar organisatie bijna onmogelijk is. Want ja, je weet niet wie er aan de andere kant van het scherm is. Je kan niet elkaar bevrienden of volgen om een soort netwerk op te bouwen. Het is een heel horizontaal infrastructuur, waardoor het heel erg archaïsch, chaotisch is. Maar desalniettemin is het cultureel en politiek heeft het zich bewezen als een soort van groter dan het relatief kleine aantal gebruikers wat erop zit.
Ik heb ook wel eens gelezen dat 4chan in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen een soort geweaponized is door Bannon. Is dat zo?
Kijk, je weet dus nooit wat de intentie is van een persoon die daar iets plaatst, want het is anoniem en het is ook vaak zwaar ironisch. Als iemand zich voordoet als een natie, hoeft dat niet per se te zijn. Maar desalniettemin zijn er veel journalistieke verhalen uitgekomen waar bijvoorbeeld een welbekende neonatie 4chan als belangrijke recruitmentplek zag. Waar vooral jongeren die zich misschien nog niet helemaal politiek hebben ontwikkeld, vapper zijn voor extreemrechtse berichtgeving. Je hoeft er maar heel even naar te kijken en je ziet toch echt wel extreem veel hele radicale ideeën voorbij komen. Dus Het soort van het interessante daaraan is dat het niet een soort recruitment is in de traditionele zin dat iemand bij een groep wordt geleid en lid wordt ervan, maar eerder op een meer geraffineerd cultureel niveau.
Wat moet ik me daarmee voorstellen?
Nou, dat het vooral gaat over bepaalde ideeën en bepaalde memes. Dus ideeën die heel vaak worden herhaald en echt als een soort, om maar even in de virustermen te spreken, als een soort virale boodschappen toch heel herkenbaar worden en daardoor ook deels kleven aan mensen die er vaak komen. Ik had nog wat plaatjes voorbereid voor vandaag, maar een ervan is bijvoorbeeld een antisemitische meme die het
deze
niet deze.
Het
is een wit plaatje met een paar streepjes. Dat is eigenlijk. Ja. Die zit er niet tussen. Maar goed. Maakt verder niet heel veel uit. Door de populariteit van memes op zo'n plek kan apolitiek zijn. Dus iemand die vroeger op 4chan kattenplaatjes maakte en verspreidde, zag dat als een soort van totem, een soort van deel van de cultuur die daar heerst. Mm-hmm. Maar dat kan natuurlijk ook kan een politieke inslag hebben. Dus de plaatje wat ik wil laten zien, dat is dan een soort geabstraheerde meme met een antisemitische context. En toen ik er onderzoek naar deed, zag je al heel veel gebruikers die zeiden van, het is best wel bizar hoe ik deze meme in een hele minimalistische vorm kan herkennen. En hoe dit toch zich in mijn onbewuste heeft genesteld.
Ja.
Het is een beetje problematisch om te zeggen dat soort objecten zich soort van nestelen in je brein. Maar toch zijn de soort van de esthetische culturele objecten die daar rondzwermen wel heel krachtig in hoe ze mensen meekrijgen in een bepaalde gedachtegang. En ook hoe dat zich dan verspreidt naar andere platformen.
Volgens mij is ook de vraag nog niet beslecht. Is het inderdaad satire, een onschuldige online bezigheid? Of heeft het misschien ook echt een duister randje, wat ook gewoon in de fysieke wereld uitwerking heeft?
Nee, het heeft zeker duistere randen. Het was voornamelijk vorig jaar met extreemrechtse terroristische daden die er is een soort hetzelfde soort imageboard 8chan, wat nog extremer, nog ongemodereerder is. Waar de manifesto's van die terroristen, daar kwamen dus heel veel van dat soort memes, grappen, soort van in-group berichtgeving. Dat is in die manifesten verwerkt. Dus de gebruikers op 4chan zelf, die doen vaak alsof het allemaal een grap is, maar het heeft zich wel bewezen dat het zich kan nestelen in ook fysieke, gewelddadige daden. Dus die donkere kant is er zeker.
Is daar genoeg zicht op? Of ben je niet zo ver gegaan in je onderzoek naar subculturen?
Het is anoniem nogmaals. Ja. Dus je weet nooit in hoeverre een specifiek persoon radicaliseert. Je kan hoogstens zien of taal die daar wordt gebezigd of bepaalde ideeën of die vaker voorkomen, bijvoorbeeld als scheldwoorden toenemen of bepaalde links naar extremistische websites toenemen. Maar het is aan de ene kant heel toegankelijk, omdat je kan gewoon alle data ervan halen en het is veel minder dichtgebouwd dan iets als Facebook of Instagram. Maar omdat het dus kortstondig en anoniem is, is het een vrij moeilijk onderzoeksobject.
Mm-hmm.
Dus ja.
Astrid, als jij heel even jouw oude pet van politicus weer op zou willen zetten. Dit soort plekken op het internet, is dat ligt daar een taak voor de politiek om daar te reguleren?
Ja en nee. Ik vind ook dat je als overheid de taak hebt om je burger en zeker je jonge burgers goed te beschermen. En als we kijken vaak naar de echte wereld en de digitale wereld, die proberen we met elkaar te vergelijken, wat heel lastig is. Maar toch zitten daar punten waarvan ik denk, dat moet je reguleren. Dat heb ik ook als Kamerlid gedaan, terwijl ik een groot voorstander ben van vrijheid van meningsuiting. Ik vind ook, ik heb aan de wieg gestaan van het begin van de internettijden, waar eigenlijk alles kon. En ik was daar ook altijd bezig met, hoe zorgen we nou dat we elkaar weer aanspreken op het internet? Want het is van iedereen, het is van niemand en het is van ons allemaal. En ik wil niet zo cynisch zijn dat het internet stuk is. Dus ik vind het ook nog steeds echt een bron aan informatie. Ik leer er nog steeds dagelijks heel veel van. Maar ik vind ook dat je als overheid wel een beschermingstaak hebt. Waarbij we gezegd hebben van nou, Facebook heeft wel bepaalde normen en waarden die zij ook moeten uitdragen naar onze jongeren toe. En als ze dat niet kunnen, dan gaan we dat reguleren. En dat doen we, dat is steeds gezegd. En dat loopt nu een paar jaar. En volgens mij zijn we nu op het punt dat er gewoon echt wetten en regels moeten komen. Ja, ik vind het zelf heel jammer, want ik hou heel erg van vrijheid.
Ja.
Maar ja, ik zie ook wat het doet met jongeren, omdat die gewoon, en kinderen, die worden vanaf de eerste dag van hun geboorte, kunnen ze al swipen. Dus ja, we laten ze eigenlijk los in een wereld die, waar we in de echte wereld zouden we ze daar niet loslaten. Maar we geven ze een telefoon in handen waar je de hele wereld mee rond kunt reizen.
En, dus en wat zou je daar graag voor wetten dan voor willen zien of regels voor die groep bijvoorbeeld?
Nou ja, sowieso als je inderdaad een Facebook-account aanmaakt, dat daar ook echt is. Zij zeggen altijd ja, maar wij hebben geen verantwoordelijkheid, want je moet 16 zijn of 18.
Yeah.
Maar ze controleren niks. Nee. Nou, en dan zegt ze ja, maar dat, daar zijn ouders zelf bij. Nee, dat is niet zo, want je maakt het heel laagdrempelig. Ja, maak het hoger, de drempel hoger. Dus vraag om een ID of whatever, of een manier om te controleren dat jij bent wie je zegt dat je bent. En dat klinkt heel kinderachtig, maar ja, weet je, ik vind wel dat je een bepaalde groep mensen echt moet gaan beschermen.
En dan dreig je ook juist die anonimiteit die er op het internet is misschien te verliezen.
Ja, en dat is ook een andere kant. En ook de vraag van waarom laten we ons zo afhankelijk zijn van Amerikaanse software. Weet je, waarom gaan we niet zelf dingen bedenken waarmee we misschien onze eigen normen en waarden, die net soms vaak iets anders zijn dan in Amerika heersen bijvoorbeeld, of in China, of en met die normen en waarden aan de slag en kijken hoe we daar wel een echte social omgeving op kunnen zetten, waar ook mensen nog op welke manier dan ook een eigen entiteit kunnen opbouwen. Want het ging net over gamen. Ik game ook al heel mijn leven, maar wel onder een jongensnaam heb ik dat heel lang gedaan. En dat zegt wel iets over. En toen was het nog chatten zonder geluid. Ik zou dat nu, zou ik een stem vervormen moeten gebruiken om dan online. Dus ik game
vanwege
al,
wat we net van Pim
hoorden. Ja, daar is echt heel veel vrouwenhaat ook gewoon. En dat is niet alleen maar daar. Dat is eigenlijk, nou ja, 4chan ook, zeg, verschrikkelijk daar. Ja, het is allemaal heel conservatief en vrouwen, zeker vrouwen zoals ik met een te grote mond, ja, die zijn wel gauw doelwit dan. Nou, kan wel wat hebben ook, maar dat is wel, en ik denk dat door alles wat je dan ziet, meemaakt en ook in die 20, 25 jaar dat ik nu meeloop, zie ik het wel slechter worden en probeer ook mee te denken, hoe hou je die vrijheid van meningsuiting, maar hoe zorg je dat mensen ook die verantwoordelijkheid voelen van wacht even. Dus ja.
Er zegt hier iemand via Slido, zolang we blijven denken dat het maken van wet het opgeven van vrijheid is, gaan we niets oplossen.
Nee, ja, is ook zo. Maar goed, weet je, je moet ergens, kijk, als je vraagt vanuit je politieke pet, ja, dan denk je heel erg aan regulering, wetten, regels. Ik wilde toen de minister naar Facebook sturen om met Facebook te praten in ieder geval, omdat Duitsland dat wel deed. Duitsland heeft eigen privacyafspraken kunnen maken met Facebook. En onze minister zei gewoon, staatssecretaris was toen Teven, die zei van ja, je denkt toch niet dat ik met Facebook ga praten. En dacht ik, waarom niet, weet je? Je ziet wat er gebeurt, je ziet hoe het misgaat. Neem dan die verantwoordelijkheid en ga in ieder geval praten. Ja, het is een commercieel bedrijf. Maar ze verdienen ook best wel geld aan, bedoel, als iets gratis is, zijn wij natuurlijk allemaal het product. Dus dat is heel simpel rekensom. En dan is vervolgens de vraag, moet je als overheid je het product gaan beschermen? Wij dus, de burgers. Ja, weet je, ik Ik vind het een ingewikkelde discussie, omdat je, als je kijkt vanuit wetgever, ja, dan wil je gewoon met wetten en regelgeving wil je dingen, mensen beschermen.
Ja, ja. Hey, en je zei, je bent al je hele leven lang gamer. We hebben het helemaal aan het begin van de dag gehad over de grote emancipatoire belofte van het internet. Je zegt, ik draai al een poosje mee. Hoe kijk je daar nu naar?
Ja, nee, ik zie helemaal niet emancipatoire, helemaal niet. Het is nog steeds een hele erge mannenwereld. Als je als vrouw ergens aanwezig bent online, maakt niet uit wat, krijg je gewoon altijd, gaat het daarover. En ik denk helemaal niet in man-vrouw. Ik denk wel, ja, weet je, in mensen. Maar dan moet er altijd eerst nog even iets gezegd worden over je uiterlijk als je vrouw bent. Terwijl, dat vind ik heel apart. En dat is niet beter geworden, want juist internet heeft ook gezorgd voor heel veel beeld. Dus we hebben ook bepaalde verwachtingen gecreëerd van hoe ziet een echte vrouw eruit, hoe ziet een echte man eruit, hoe gedraagt een echte jongen zich. Ik denk dat het juist erger geworden is, juist door ook het gebruik van beelden. Ja. In memes en in grapjes en in leuke filmpjes. Maar onbewust wordt er gewoon een zaadje geplant. Die je wel vertelt wat eigenlijk de norm moet zijn. Terwijl, ja.
Herken jij dat al in je onderzoek naar de subculturen? De man-vrouw verhoudingen en hoe er op elkaar wordt gereageerd. En ook wat er eerder is gezegd.
Ja, zeker. Het geval van 4chan, nogmaals, is anoniem, dus je weet het niet zeker. En de website zelf, die heeft dan statistieken over dat er wel 40% vrouw is. Wat volgens mij, ja, je weet het nooit zeker. Maar qua hoe identiteit wordt uitgedragen, is het extreem mannelijk en extreem vrouwenvriendelijk. Hetzelfde geldt ook wel voor Reddit, hoewel er daar wel meer subfora zijn die wel vrouwenvriendelijker zijn. Een andere website waar ik ook wel naar kijk, wat ook pseudoniem is en heel subcultureel, is Tumblr. Waar ik, dat vind ik eigenlijk weer een goed voorbeeld waar wel anonimiteit en een internetplatform ook toch tot positieve manieren voor het uitdragen van een soort, ja, een soort gefragmenteerde identiteit, waar je met identiteit kan spelen, heeft dat platform daar wel heel belangrijk in geweest. Helaas een stuk minder populair geworden, maar ook een plek waar het een stuk vrouwvriendelijker was en is. Dus ja, het is eigenlijk twee zijden aan die de munt van anonimiteit in termen van hoe welkomend het is.
Mm-hmm. En kun je daar dan iets mee? Ik bedoel, stel, ik zit als vrouw in een van die culturen, op een van die fora, en je wordt uitgescholden of je wordt seksistisch bejegend. Kun je daar, zijn er knopjes?
Bijna elk platform heeft wel een rapporteerfunctie. Mm-hmm. Dat ligt vaak aan hoe een platform is vormgegeven. Dus ik zit bij Media Studies, bij de UvA, en daar kijken we vaak naar wat de bepaalde materialiteit of de infrastructuur van een platform, wat voor een interactie dat uitnodigt. Op 4chan kan je niet dingen rapporteren, hoogstens als iets echt heel erg is of de Amerikaanse wet overschrijdt, dan kan het worden verwijderd. Dus dat nodigt niet uit tot een veilige sfeer creëren, terwijl iets als Tumblr, waar veel meer ideeën soort van worden opnieuw hergedeeld, een beetje zoals retweeten, maar waar je ook pseudoniem kan zijn, maar waar je ook dingen kan rapporteren, dat nodigt toch al sneller een soort van veilige sfeer uit. Mm-hmm. Hoewel er ook genoeg problematisch op Tumblr voorkomt, maar.
Ja. Astrid, jij bent ook de president van COC Nederland. Ik denk een jaar of wat geleden een uitzending van Nieuwsuur tegen, waarin een jonge vlogger, die geloof ik ook verwant of geallieerd was aan COC, vertelde over de video's die hij maakte voor op YouTube. Waarin hij vertelde over zijn transitie en ook online daar echt een community van gelijkgestemden vond. Zie je ook positieve dingen gebeuren zoals dat?
Ja, zeker. Want daar is weer het hele mooie kant, vind ik, aan internet. Het is veel zichtbaarder geworden dat het niet dat heteronormatieve, waar we allemaal in opgroeien en of in opgegroeid zijn. En dat je dan op een gegeven moment gaat studeren, dat je ziet van hé, er zijn ook mensen zoals ik. Dat begint nu gewoon al veel jonger. En, en dan heb je weer een groep die dat echt allemaal propaganda noemt. En weet ik veel, allemaal gender. Je wil niet weten wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg. Maar ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Mm-hmm. Want ik zie gewoon jongeren die heel vrij omgaan met wie ze zijn. En als een jongen van 11 al tegen mij zegt van ik ben gewoon verliefd. Ik word alleen maar verliefd op jongens. Dus volgens mij noem je het dan homo, maar ik ben gewoon mezelf. bloeit mijn hart ook. Want dat is ook de kracht van internet. Want dan zegt hij ook van ik kijk gewoon allemaal filmpjes. We hebben ook vanuit COC jong en oud, waar je tot en met 18 oud met een T dan. Dus je bent jong en uit de kast, jong en oud. Waar je tot en met 18 terecht kunt. Het is een hele veilige omgeving. Wordt wel gemodereerd.
Dat is een online plek.
Ja, online plek. Er is nu een app ook voor. Dus het is geen Tinder voor queers, hoor, van jonge queers. Maar het is echt waar je gewoon met gelijkgestemden kunt praten. En het kunt hebben van welke films vind jij nou leuk? Wat voor muziek luister jij? Mm. Maar wel dat je gewoon helemaal jezelf kunt zijn. Ja. En volgens mij is dat aan de andere kant van die medaille zien we dus ook dat mensen dan onder zo'n filmpje ook ontzettend naar reageren. Ik zie het ook op Instagram bij sommige foto's. Maar dan zie ik ook zoveel ondersteunende reacties. En dan denk ik, daar is ook internet voor. Mm. Om jezelf te laten zien. En natuurlijk, je krijgt ook in het echte leven kritiek. En dat doet ook soms pijn. Maar je moet ook die steun krijgen en voelen. En als ik dat dan voorbij zie komen, ook bij die filmpjes waar heel veel steun is, heel veel likes. Echt, kijk naar Nikki tutorials die eigenlijk gedwongen geout is. Wat ik verschrikkelijk vind.
Kun je mensen vertellen?
Nikki tutorials is een transvrouw die niet als zodanig in beeld was, maar gewoon iemand die allemaal make-up tips gaf. En daar echt, ik weet niet hoeveel honderdduizenden volgers ze heeft. En op een gegeven moment werd zij gechanteerd door iemand dat ze bekend moest maken dat ze, dat ze een transvrouw was. Dus dat ze,
Merken jullie bij het COC dan ook meteen dat veel losmaakt inderdaad?
Heel veel, heel veel. Maar ook ongelooflijk veel steun. Maar ook de boosheid van weet je, je moet niet iemand outen. Als iemand het wil vertellen, moet hij of zij dat zelf doen. En dat is wel ook een keerzijde van het internet. Want als je dan heel groot en bekend bent, dan zijn er ook altijd mensen. Die persoon nog van vroeger, dus ik weet dat vroeger was het een man, weet je. Dat is hartstikke grappig natuurlijk. Moet je allemaal delen met anderen, terwijl ik denk van, we moeten elkaar ook eens een keer in onze waarde laten.
Mm. Het was geloof ik ook een krant van magazine die met de oude naam van Nikki Torres.
Ja, heel flauw. Zo'n leerkracht die dan nog even zijn plasje erover
moest doen. Een leerkracht, ja.
Denk ik, je hebt nooit aandacht, dus nu dacht je van, dit is een manier om mijn naam in de krant te krijgen. Ja, ik word daar heel cynisch van. Ook omdat ik dan denk van, waarvoor moet je dat dan zeggen? Mm-hmm. Weet je, en dat is wel ook wat internet doet natuurlijk. Ik krijg ook altijd dingen terug van, maar 10 jaar geleden zei je dit. Ja, dat klopt, weet je. Maar in 10 jaar kun je best wel veranderen. Ja. En die ruimte moeten we elkaar ook gunnen. En het internet heeft gewoon een heel lang geheugen, dat weet ik ook. Ja. Zeker als je al heel lang meeloopt. Dus ik heb laatst ook wel wat oude tweets verwijderd, omdat ik doorkreeg dat als mensen echt bloed willen, dan gaan ze gewoon door, desnoods door 5 jaar...
Tweets die jij zelf hebt verstuurd.
Terwijl ik helemaal niet zelf altijd denk van, ik sta achter wat ik zeg, maar ik heb ook geen, ik merk ook wel, misschien omdat ik de 50 gepasseerd ben, ik heb echt pick your battles, weet je. Ik heb ook geen zin meer om overal ruzie over te maken. Maar goed, jongeren wil je wel een goede start gunnen.
En dus het liefst ook.
En veilige omgeving dus. Ja. En dan zowel in de publieke ruimte. En ik vind internet ook een publieke ruimte.
En daar heb je dan dus die regels voor nodig. En dan komt de vraag via Slido binnen. Heeft de politiek wel genoeg kennis van de techniek en online cultuur om deze regels te kunnen vormen?
Moet ik weer een heel erg politiek correct antwoord geven.
Nee, zeker niet.
Nee. De reden dat ik gewoon na 1 periode uit de Kamer ben gegaan is omdat ik gewoon niet daar voor het voetlicht kreeg hoe dingen echt waren. Dus en dat gaat natuurlijk heel ver, ook rond de sleepwet, dat daar gewoon een aantal dingen in zaten die gewoon technisch anders moesten of En dan wordt het niet opgepakt omdat het begrip er niet is. En dat zit ook met, en dan heb je het inderdaad over verbieden. Ja, moet je dan Facebook verbieden? Nee, je moet met Facebook om de tafel. Je moet samen eruit zien te komen met welke regels, welke afspraken je gaat maken. En dat kan als je begrijpt hoe de techniek erachter zit. Mm. En waarom dat modereren als je dat doet vanuit een land waar de normen en waarden anders zijn. Ja, daarom zien wij allemaal geen vrouwentepels meer op Facebook, maar wel mannentepels.
Ja.
Ik vind het heel bijzonder, maar goed. Maar dat heeft dan te maken met wie er op dat moment aan het modereren is. En die zegt dan van, nee, ja, dat kan niet. Dus nee, dus lang verhaal kort. Ik vind nee. echt dat er best nog wel wat meer technici of mensen met de juiste insteek naar de Kamer kunnen. Maar dan krijg je het probleem, waar ik ook tegenaan liep. Wij zijn dan vaak heel erg oplossingsgericht. Dat is niet de bedoeling in de Tweede Kamer.
Nee.
Je moet een probleem en dat moet nog groter worden, groter.
Ja. Als het niet de Tweede Kamer is die het gaat oplossen, dan vraag ik ook aan jou, Sal, bij wie moeten we dan wel zijn?
En het oplossen is nu...
Komen met regels.
Ja, ik ben wel benieuwd, want moderatie is al een paar keer gevallen. Ja. Jij zei, wat doe je dan eigenlijk op een moment dat je zoveel shit over je heen krijgt? Excuus mijn taalgebruik. Mm-hmm. Tegelijkertijd zeg je, wij hebben met ja en oud wel een omgeving weten te creëren. Ja. Waarin mensen op een veilige manier bij elkaar kunnen zijn.
Ja, maar wel met die check dus. Met een ID-check. En dat is wat je dan doet. En dan is de platform is voor een hele specifieke doelgroep. Maar dat doe je, omdat dit zijn van 11 tot en met 18. Hele kwetsbare groep. Ja. Zelfmoordcijfer onder LHBTI-jongeren is 5 keer hoger dan bij hetero-jongeren en bij transgender kinderen zelfs 8 keer hoger. Ja, dan vind ik, dan mag ik best een veilige omgeving gemodereerd opzetten, omdat ik gewoon denk dat daar de sleutel eerder ligt dan dat ik ze allemaal... Want het internet gaan ze toch wel. Ze gaan toch wel dingen zoeken. En als je dan de hele tijd te horen krijgt dat je er niet mag zijn... Mm-hmm.
En ligt daar misschien een deel van de oplossing? Plekken als Facebook of Reddit of 4chan of noem maar op, die hebben eigenlijk als ambitie om de hele wereld te bedienen. Iedereen moet daar alles kunnen zeggen, maar ook allemaal veilig kunnen zijn. Jij zegt, hier lukt het omdat we een hele specifieke doelgroep hebben. Moeten we misschien niet gewoon af van dat idee van dat hele open internet waar iedereen elkaar kan vinden? We hebben het geprobeerd en het is mislukt.
Nou, het idee van het open internet, dat niet. Maar wat ik zelf wel vind is... Of ik kijk vaak wel een beetje met nostalgie terug naar de tijd waarin online interactie een stuk meer was gedistribueerd. Dus waar je naar je specifieke online forum ging, waar je niet per se een herkenbare identiteit hebt, maar waar je wel gewoon je ei kwijt kan en waar je echt je specifieke niche kan vinden. En de grootste platformen zoals Facebook gooien vaak alles op één hoop. Je ziet wel dat ze steeds meer bewegen naar groepen en dat ze het ook meer proberen te isoleren qua waar mensen met elkaar omgaan. Ook voor contentmoderatie, want dat wordt dan ook makkelijker. Bijvoorbeeld Reddit, dat is wel zo dat het eigenlijk allemaal hele grote en hele kleine subfora zijn. Mm-hmm. En inderdaad, dit soort voorbeelden waar je specifieke platformen hebt waar het ontwerp voor een bepaald gebruik of voor een bepaalde doelgroep is toegespitst. Mm-hmm. Dat zou wel, het zou fijn zijn als dat kleurrijker en diverser zou zijn dan de homogene machthebbers van Silicon Valley nu.
Dus veel meer verschillende platforms.
Ik destijds in 2007 of zo, ik dacht van Facebook komt nu op en dat zal wel de nieuwe hives worden. Over 3 jaar zullen we wel weer iets anders hebben. We zijn nu toch wel zo'n 13 jaar verder. En het is nog steeds eigenlijk een soort kleine groep platformen die domineren. Natuurlijk is er een beetje diversiteit gekomen. Maar diversere platformlandschap, dat zou denk ik wel een hoop oplossingen kunnen bieden.
Dus is er nog wel ruimte voor de niche op het internet? Of is er steeds minder?
Er is zeker ruimte. En desondanks, dus bijvoorbeeld desondanks dat platformen zo megalomaan en groot zijn geworden, zijn er natuurlijk extreem veel hele vreemde niche plekken. Ook op Instagram bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zijn nu heel veel jongeren die mm-hmm. een specifieke politieke subcultuur creëren. Het is bijna een soort van rollenspel en fictie. Dus dat is er zeker wel. Alleen het is vaak wel onder de koepel van een groot platform wat uiteindelijk geld moet verdienen. En waar die uiteindelijk gebaat is van een identiteit rond jou opbouwen om daar advertenties aan te kunnen koppelen. Dus ja, dat is er zeker wel. Alleen ondanks de grote platformen in plaats van dankzij.
Ja, oké. Zijn er vragen?
Er is er nog één binnengekomen, maar ik zat ook nog na te denken over dat je zei er moet meer diversiteit in platforms komen. Maar volgens mij ligt het ook een beetje aan wie die platforms opricht. En daar is het geloof ik ook nul diversiteit, toch?
Het is voornamelijk commerciële bedrijven inderdaad. Het is, ik sta mezelf misschien een beetje in de vingers dan, want eigenlijk het enige, niet het enige, maar bijvoorbeeld 4chan waar zoveel rotzooi is. Is een bedrijf, maar het is eigenlijk een van de weinige plekken waar het niet alles is gecommercialiseerd en gecommodificeerd. En desondanks zie je daar toch ook extreem veel problematische inhoud. Dus het wil niet altijd zeggen dat een gebrek aan commerciële belangen, dat dan ook soort van veilige
schone platformen. Nee, maar de oprichters zijn toch ook voornamelijk witte heteroseksuele mannen? Toch?
Ja, dat klopt, ja. Dat is nog steeds heel...
Dus daar kan ook wel nog een diversiteitsinjectie bij toch gasten.
Ja, zeker. De vrouwen zijn er wel, dat is het mooie. Ja. Maar goed, wat dat betreft is er denk ik nog wel een weg te gaan, omdat het ook gewoon zo is dat... ik denk wat minder in gender, maar als je dan toch naar gender kijkt, dan zie je dat veel vrouwen afhaken halverwege al technische studies. Omdat ze het gewoon niet meer leuk vinden. En niet omdat ze de vakken niet leuk vinden, maar de hele sfeer.
Dus, als je naar de kamer keek waar jij in zat, waren dat ook voornamelijk mannen die ICT in hun pakket hadden?
Ja, zorg zat vooral bij vrouwen. Maar dus daar had ik ook nog wel een soms. En zeker omdat je dan als vrouw daar binnenkomt en... begint over technische zaken, hadden ze helemaal zoiets. Want kom jij hier doen, want wij regelen het wel even onderling. Ja. Dus dat is uiteindelijk wel goed gekomen na een jaartje of 3-4.
Tijd nodig. Er is een vraag via Slido binnengekomen over aankomende Kamerleden. Want je zei eigenlijk een beetje heel kort samengevat, het gaat niet van de Tweede Kamer komen. Ja. De oplossingen. Maar de vraag is toch, heb je tips voor aankomende Kamerleden die digitale zaken in hun portefeuille willen of krijgen?
Nou ja, sowieso vind ik het wel belangrijk dat je bedenkt dat je hoeft niet alles over ICT te weten. Ik wist ook niet alles over de allerlei wetten, maar heb me gewoon daarin ingelezen. En wat wel belangrijk is, dat die intrinsieke motivatie er zit. Dat je het interessant vindt, dat je er alles van wil weten. Dat je ook dus anderen uitnodigt om erover te praten. Ik bedoel, er wordt altijd heel... moeilijk te over lobbyen, maar juist transparante lobbyen is goed. Ik doe het ook. Ik doe het voor de hackers community nog steeds. Daar lobby ik voor en dat gaat eigenlijk heel erg goed. Nu door gewoon steeds opnieuw uit te leggen dat er helemaal geen boeven zijn. Maar juist hele leuke mensen die ons allemaal helpen om de digitale wereld veiliger te maken. Want dat is wat het is. Dus sta ervoor open. Dat is de eerste vraag. Want ik heb zo vaak te horen gekregen in de Kamer ook van... ja, maar IT, weet je, daar weet ik echt niks van. Zei ik, moet je eens een keer zeggen als je het over zorg hebt. Van, ik begrijp niks van ziekenhuizen, dokters, nooit van gehoord. Ja, daar kom je dus niet zomaar mee weg. En dan merk ik dat gelukkig wel aan het veranderen is. En het zit in elk onderwerp. Dus je kunt het niet meer als ICT bij de overheid heten, maar portefeuille geloof ik. Maar alles wat je aanraakt is digitaal, gaat over algoritmes, gaat over privacy. Dus dat hele pakket, dat moet je verschillende mensen op hebben zitten. En niet één verdwaalde nerd die dan een beetje door die gangen loopt van wat doe ik hier, weet je. Dat is dus het gevoel erbij is veel belangrijker dan dat je tot in de derde graad allemaal weet en kent. Want daar zijn de echte experts voor. Dus, maar zorg nou in ieder geval dat je er gevoel bij krijgt en het ook gewoon leuk vindt om zo'n onderwerp te behandelen.
Dat waren ze via Slido, toch?
Ja. Dat vind ik een mooie boodschap aan de Tweede Kamer om mee af te sluiten. Minister voor Digitale Zaken, moet die er wel of niet komen?
Ja, wat mij betreft zou er wel zoiets moeten komen. Als je kijkt waar was het andere land waar gewoon wel dat is, dan zie je ook dat die werkverdeling heel goed is. Mm-hmm. Omdat die minister van Digitale Zaken heel snel ziet van, oh wacht even, dit gaat wel over een patiëntendossier, maar dit heeft wel een ICT-component, dus ja. Dat kan beter naar die. Nou, en zo verdeel je het werk, dan word je eigenlijk meer een soort werkverdeler. En in dat opzicht zou ik een minister van Digitale Zaken heel goed vinden. Ook omdat niemand zich nu verantwoordelijk voelt.
Ja, ja. Oké. Dankjewel, Sol en Astrid. Wij gaan even pauzeren. En we zijn om 6:30 zijn we hier weer terug met een beetje muziek.